U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Waar we het einde van de maand oktober aan het naderen zijn. Die mooie Maria-maand ook helaas, daar komt ooit een einde aan natuurlijk. En dat betekent dat we al een beetje vooruit gaan kijken naar de maand die voor ons ligt, november. En u weet, november start altijd met twee belangrijke dagen. 1 november, het hoogfeest van Allerheiligen. En 2 november natuurlijk het gedachtenis van alle zielen. En die twee dagen die horen bij elkaar. Hè. Ze worden altijd in één adem genoemd. En dat heeft een reden. Hè, want op het feest van alle heiligen vieren we natuurlijk wat je zou kunnen noemen het gevolg van Pasen. Hè, alle heiligen wordt ook wel eens genoemd de spiegel van Pasen. Want met Pasen werd de poort naar het hemelrijk weer geopend. Hè, door de kruisdood en door de verrijzenis van Jezus. Hè, die poort die dicht was gebleven sinds de zondeval van Adam en Eva. En met alle heiligen vieren we dus al die gelukzalige zielen die die poort al door zijn gegaan. He, Jezus heeft de poort opengezet. Maar het feit dat die poort open staat wil niet zeggen dat iedereen daar ook automatisch zomaar binnen gaat. He, we moeten die keuze maken. We moeten de keuze voor het doopsel maken. We moeten trouw blijven. Nou, alle heiligen is dus het feest van al die trouwe zielen die uiteindelijk in genade zijn gestorven. En die misschien door een louteringsperiode heen zijn gegaan van het vagevuur. Maar uiteindelijk dus de hemel hebben bereikt. Mooi feest, hoopvol feest. Alle zielen, het zit er heel dicht tegenaan, ook qua overtuiging. Met alle zielen bidden we namelijk voor die zielen van wie we nog niet zeker weten of ze al wel of niet het hemelrijk hebben bereikt. En dat noemen we natuurlijk de zielen in het vagevuur. Op het moment dat iemand sterft in genade, dat wil zeggen dat hij geen doodzonde op zijn geweten heeft. Op het moment dat iemand in genade sterft, maar nog niet helemaal al zijn zonde heeft uitgeboet, dan kan het zijn dat God ervoor kiest om die persoon, die ziel, nog een periode in het vagevuur te geven. Nou, dat vagevuur is een hoopvolle plaats, hè, ook al is het een pijnlijke plaats. Hoopvol omdat uiteindelijk alle zielen in een vagevuur op een goede dag wel in de hemel zullen zijn. Maar dan nog blijven er wel wat vragen openstaan. Hè, dus alle heiligen een feest van vreugde. De heiligen die al zeker in de hemel zijn, en dat zijn dus niet alleen de heilig verklaarden, maar alle zielen die verlost zijn en die nu al God aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Alle zielen de dag van gebed, hè, gebed voor de zielenrust van diegenen die nog die laatste louteringsperiode door hebben te maken. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met de ongedoopte zielen? Hè, Jezus zegt duidelijk, wie gelooft en gedoopt is zal gered worden. Ja, er zijn veel mensen niet gedoopt en gaan die dan allemaal niet naar de hemel? Nou, een vraag die u ongetwijfeld ook vaker hebt gehoord en misschien ook wel vaker zelf hebt gesteld. Nou, de kerk die geeft daar een vrij duidelijk antwoord op. Hè. We hebben zoiets als het doopsel van begeerte. En dat wil zeggen, diegene die wel gedoopt had willen worden, maar die nooit de kans heeft gehad, de mogelijkheid heeft gehad om gedoopt te worden, die kan God als een gedoopte beschouwen. Ja, en dan is het voorbeeld wat vaak gegeven wordt, iemand ergens ver weg in een oerwoud, die nooit over God heeft gehoord, die nooit een missionaris heeft gekend die hem de sacramenten kwam brengen, of die kwam vertellen dat het doopsel een voorwaarde is voor redding. Wat met die personen? Nou, als die mensen goed geleefd hebben en ze hadden gedoopt willen worden als deze genade ze was aangereikt, hè, dan kan God ze aannemen in de hemel, ondanks het feit dat ze dus niet gedoopt zijn. Nou, ik denk dat dit bij de meesten wel bekend is. Maar toch blijven er dan nog steeds wat vragen over. Hoe zit het dan met de kindjes die sterven voordat ze het levenslicht zien, sterven voor hun geboorte? Gaan die automatisch naar de hemel of niet? Nou, u weet waarschijnlijk, hè, vooral de ouderen onder u, dat dat heel wat pijn heeft opgeleverd in het verleden bij ouders. Met name natuurlijk bij de moeders, hè, op het moment dat het kindje stierf en nog niet gedoopt was, dat het dan niet op gewijde grond begraven mocht worden. Ja, dan kun je zeggen, dat is inderdaad ook heel hard van de kerk geweest. Maar toch wil ik daar vandaag iets van nuance in aanbrengen. Want er zit toch wel een hele gedachte achter, een hele leer achter zelfs, die er wel grondig over na heeft gedacht van ja, hoe zit dat nou met die kinderen? He, die kinderen die hebben nooit iets fout gedaan, hebben nooit één zonde bedreven. Maar goed, die woorden van Jezus blijven natuurlijk wel overeind. Alleen diegenen die gedoopt zijn zullen gered worden. En we weten ook niet of die kinderen dat doopsel van begeerte ontvangen, want we weten ook niet of ze gedoopt hadden willen worden. Dus hoe kijkt de kerk hier nou tegenaan? Nou, ik wil daar vandaag wat over gaan spreken. En ik wil naar voren gaan brengen dat de gedachte, de leer rond dit thema ook niet helemaal tot in de kleinste puntjes is uitgekristalliseerd, maar toch wel, ja, wel helemaal doorspekt is van die liefde en die barmhartigheid van God. Dus ik ga er zo over spreken, maar ik ga eerst een kort gebed bidden. En het gebed dat ik vandaag ga bidden is het In Paradisum. U kent dat waarschijnlijk, hè, uit de uitvaartliturgie, wat aan het einde van de mis altijd wordt gezongen. In Paradisum deducant te angeli. Maar ik wil het als gebed gaan bidden en dan in het Nederlands, dus de Nederlandse vertaling. Dan weet u ook wat ik bid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs, dat de martelaren bij uw komst u zullen ontvangen en u binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem. Mogen het koor van de engelen u ontvangen en mogen u met Lazarus, een zijn armen, de eeuwige rust ontvangen. Heer, geef hen de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hen, dat zij mogen rusten in vrede. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nou, na dit korte gebed voor de zielenrust van al onze dierbare overledenen, nu dus wat meer over, ja, hoe zit dat nou precies? Nou, het is een van de opmerkingen die ik als priester in een parochie ook vaker krijg. Hè, dat er dan wordt gesproken over het verleden, nogal negatief wordt gesproken over het verleden. En dan wordt er ook vaak bijgehaald, ja, al die doodgeboren kindjes die dan niet eens op gewijde grond begraven mochten worden. En dan, of erger nog, die werden in een schoenendoos gestopt en ergens onder een heg geschoven. En dat zijn een beetje de beelden die dan rondgaan van vroeger. Nou, deels natuurlijk waar, hè? Niet tot in alle details zoals mensen het vaak willen aandikken, hè, over het verleden alsof alles slecht was. Dat niet. Maar wat er wel van waar is, is dat inderdaad ongedoopte kinderen vroeger niet op gewijde grond werden begraven. En daar kun je heel boos over worden, maar het is ook wel goed om eerst even te kijken van ja, waarom gebeurde dat? Nou, het gebeurde vanuit de theologische overtuiging dat iemand die nog niet gedoopt is, niet als christen kan worden beschouwd. Ja, we hebben het er net al over gehad, hè. Er zijn uitzonderingen. Op het moment dat je wel gedoopt had willen worden, dan kan God jou als gedoopte beschouwen. En er is nog een andere uitzondering overigens. Hè. Als je sterft voor het geloof, maar je bent nog niet gedoopt, dan zal God jou ook als gedoopte beschouwen. Dat noemen, noemen ze dan het doopsel van bloed. Dus dat wil zeggen, je gelooft wel in God, je hebt het ook al uitgesproken, maar je bent nog niet gedoopt. En je sterft als martelaar voor je geloof. Nou, dan mag je dus ook naar de hemel toe. Maar dan blijft nog steeds die vraag open, hoe zit dat nou met die kinderen? Die hebben nooit uitgesproken dat ze eigenlijk gedoopt hadden willen worden. Hebben ook geen zonde bedreven overigens, dus ze hebben eigenlijk in feite niks fout gedaan. Maar het zijn wel mensen, en elke mens die op deze aarde verwekt wordt, draagt dat stempel van de erfzonde, hè, dat weten we ook. Adam en Eva die gevallen zijn en die dat als het ware aan alle mensen na hun hebben doorgegeven. Hè, dat is ook de reden dat Jezus überhaupt naar de aarde moest komen. Hè. Hij wilde die erfzonde doorbreken. Hij wilde de poort naar de hemel opnieuw openzetten. En die kinderen die dus wel die erfzonde met zich meedragen, ook al is dat niet hun eigen schuld, ja, mogen die nou wel of niet naar de hemel? Nou, de kerk die is daar al eeuwenlang over aan het nadenken. En ja, de eerste die daar heel duidelijk uitspraken over deed was de heilige paus Gregorius. In het jaar 593 zat hij ook al grondig na te denken over deze vraag. En hij kwam eigenlijk met het antwoord dat je zou kunnen spreken over een plaats waar de zielen naartoe gaan. En hij deelde die plaats op in voor de komst van Jezus en na de komst van Jezus. Voor de komst van Jezus was het de plaats waar alle rechtvaardige mannen en vrouwen naartoe gingen. U hebt daar misschien wel eens van gehoord in het Latijn, de limbus, of in limbo, in limbo. Het heeft niks met Limburg te maken overigens. En hij deelde dat limbus op in limbus patronum, in het Nederlands wel vertaald met voorgeborgde van de aartsvaders, en limbus puerorum, ofwel voorgeborgde van de kinderen. En dat voorgeborgde, hè, of limbus in het Latijn, dat omschreef hij dan als een tijdelijke toestand van die zielen die wel een goed leven hadden geleid, hè, voor de komst van Jezus Christus naar de aarde, maar ja, die nog niet de hemel hadden kunnen binnengaan, omdat Jezus nog niet zijn verlossend lijden had ondergaan. Ja, daar zit wel een logica in, hè? En we zien vaak ook in afbeeldingen dat Jezus na zijn dood, hè, na de dood aan het kruis, afdaalt naar de hel. Hè, dat bidden we natuurlijk ook elke zondag in de geloofsbelijdenis, hè, die nedergedaald is ter helle. Maar die hel uit de geloofsbelijdenis is niet de hel zoals wij hem nu bedoelen. Hè, want de hel zoals wij hem bedoelen, dat is de plaats waar je naartoe gaat als je verdoemd bent en daar zul je ook nooit meer uitkomen. Maar dat is niet de hel waarover onze geloofsbelijdenis spreekt op dat moment. Nee, dat is als het ware dat limbus, hè, dat voorgeborgde. Die plaats waar dus al die overledenen verzameld waren voor de komst van Jezus Christus. Om daar het oordeel af te wachten, daar de kruisdood af te wachten. En dan vanaf dat moment uiteindelijk naar de hemel mochten. Hè, zoals Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, etc. Hè, alle rechtvaardigen. Of voor altijd van God gescheiden zouden blijven. Goed, dat is dus het limbus patrorum, het voorgeboorte van de aartsvaders. Maar vervolgens ontwikkelde zich ook de leer omtrent het limbus puerorum, het voorgeboorte van de kinderen. En dat werd dan omschreven als de toestand van de ongedoopte kinderen, die als kleinkind stierven, en die nog niet bevrijd waren door het doopsel, en die dus als het ware het einde der tijden afwachten, om uiteindelijk aan het einde der tijden dan alsnog in de hemel te mogen worden opgenomen. En dat betekent, hè, zo werd die leer omschreven, dat ze al wel het volledige natuurlijke geluk mochten genieten, de natuurlijke gelukzaligheid, hè, dus dat die kinderen zijn niet ongelukkig, maar ze mogen nog niet God van aangezicht tot aangezicht aanschouwen, omdat ze namelijk nooit het sacrament van het doopsel hebben ontvangen. Ja, dus het was een soort tussenfase, om het zo te noemen. Het is niet het vagevuur. Het vagevuur is echt uitboeting van persoonlijke zonde. En niet van de erfzonde, want die is weggewist door het doopsel. Hè. En die wordt steeds, dat uitwassen van die zonde wordt steeds opnieuw bevestigd door de biecht. Hè. Door de biecht komen we weer in staat van genade. En als we sterven in staat van genade, dan gaan we hoe dan ook naar de hemel. Hè, maar soms wel met een tussenperiode in het vagevuur. Maar dit limbus puerorum was dus iets anders, of is dus iets anders. Het is het voorgeborgde, zoals we het vaak vertalen in het Nederlands, van die kinderen die nooit een persoonlijke zonde hebben bedreven, maar die dus ook nog niet volledig de verlossing kunnen genieten, want ze hebben dat doopsel niet ontvangen. En vanuit deze gedachte is uiteindelijk dus ook die praktijk ontstaan dat de kinderen die nog niet de doopsel hebben ontvangen, maar die misschien ooit wel gered worden, hè, dus die uiteindelijk wel aan het einde der tijden mogen delen in het eeuwige geluk, ja, dat die kinderen dus niet op gewijde grond werden begraven, maar die als het ware in dat, ja, in die tussentoestand terecht zouden komen. Nou, de theologie rond dit hele onderwerp is nog niet zo heel lang geleden opnieuw behoorlijk, ja, duidelijk aangehaald. En dat was onder paus Benedictus. Dat begon al onder paus Johannes Paulus II. Paus Johannes Paulus II was begonnen met het schrijven van een document rond dit thema, waarvan ook duidelijk werd gezegd, dit is niet dogmatisch. Dus wat hier in deze tekst wordt geschreven, is niet iets wat we aan moeten nemen als gelovigen. Op het moment dat de kerk een dogma verklaart, dan moeten we dat aannemen, anders kunnen we onszelf niet meer katholiek noemen. U kent het bekende voorbeeld, het laatste voorbeeld, 1950, de dogmaverklaring van de ten hemel opneming van Maria. Maria wordt met ziel en lichaam in de hemel opgenomen. Nou, dat is een dogma, dat moeten we aannemen als katholiek, anders kunnen we onszelf niet katholiek noemen. De leer rond dit voorgeborgde en de leer rond, ja, wat gebeurt er nou precies met die kindjes die niet gedoopt zijn, maar ja, die ook niks fout hebben gedaan. En in 2007 kwam er dus een document uit met de titel De hoop op redding voor zuigelingen die zonder doopsel sterven. Nou, er is de laatste tientallen jaren veel gesproken over de liefdeloosheid waarmee destijds dit hele thema werd behandeld. Ja, ik heb dat niet meegemaakt. Misschien was dat deels waar, misschien deels ook niet. Hè. Het kan zijn dat er inderdaad een beetje lomp werd omgegaan met doodgeboren kinderen. Hè. En de kerk heeft daar ook vaker al spijt voor uitgesproken. Maar dat documentje uit 2007 spreekt dus heel duidelijk over de inhoud. Waar hebben we het eigenlijk precies over? Hè, de hoop op redding voor zuigelingen die zonder doopsel sterven. En in dat document wordt niet zozeer de leer rond dat voorgeboorte afgewezen. Sterker nog, er staat in dat we niet met zekerheid kunnen zeggen dat het niet zo is. Hè? Dus de kerk laat die deur nog steeds open naar de mogelijkheid van dat limbus, hè, van die soort tussenfase. Hè, want het is een mogelijke verklaring van wat er gebeurt met de zielen die niet gedoopt zijn, maar die ook geen fouten hebben gedaan, hè, geen zonde hebben begaan. En uiteindelijk schrijft dat documentje uit 2007 het volgende. Ik ga het even voorlezen, want het was belangrijk om dat even te horen een keer, denk ik. Die schrijven dan als conclusie het volgende. Onze conclusie is dat de vele factoren die wij hierboven hebben overwogen, hè, dus al die factoren rond het voorgeborgde, et cetera, serieuze theologische en liturgische redenen geven voor de hoop dat ongedoopte zuigelingen die sterven gered zullen worden en het zaligmakende visioen zullen genieten. Wij benadrukken dat dit redenen zijn voor biddende hoop, eerder dan redenen voor zekere kennis. Er is veel dat ons eenvoudigweg niet is geopenbaard. Wij leven door geloof en hoop in de God van barmhartigheid en liefde, die ons in Christus is geopenbaard. En de Geest beweegt ons om in voortdurende dankbaarheid en vreugde te bidden. Wat ons geopenbaard is, is dat de gewone weg tot verlossing door het sacrament van de doop is. Geen van de bovenstaande overwegingen mag worden opgevat als een nuancering van de noodzaak van de doop of een rechtvaardiging voor uitstel van het toedienen van het sacrament. Integendeel, zoals we tot besluit opnieuw willen bevestigen, geven zij sterke gronden voor de hoop dat God zuigelingen zal redden wanneer wij niet in staat zijn geweest voor hen te doen wat we graag hadden willen doen, namelijk hen te dopen tot het geloof en het leven van de kerk. Nou, ik denk een heel belangrijk citaat. He, dus twee belangrijke punten die ik er nog even tot slot wil uitlichten. Enerzijds wordt heel duidelijk de hoop uitgedrukt. He, we mogen de hoop, het diepe vertrouwen hebben dat deze kinderen gewoon gered zijn. Dat ze gewoon bij God zijn. He, en zelfs dat ze al die gelukschalige aanschouwing, he, dat zaligmakende visioen hebben. He, dat was anders dan de leer van de heilige Gregorius. He, die sprak dus wel over, ze hebben al wel het geluk bereikt, maar ze kunnen nog niet God van aangezicht tot aangezicht zien. En er zit nog een soort sluier voor, om het zo te noemen. Nou, dit documentje spreekt erover, we mogen de hoop hebben, het vertrouwen hebben dat dat wel zo is, dat ze wel God van aangezicht tot aangezicht mogen zien. He, want God is barmhartig, God is liefdevol en God wil de kinderen ook redden. Maar, zegt het documentje tegelijkertijd ook, we benadrukken dat dit een hoop is en niet een zekere kennis. Ja, dus we kunnen nooit met 100% zekerheid zeggen dat dit ook zo is. We mogen het vertrouwen, maar we kunnen het nergens op theologische gronden bewijzen dat elk kindje dat zonder het doopsel is gestorven automatisch naar de hemel gaat. Nou, ik vind dat wel een heel mooi beeld. Hè? Dat is ook iets wat iets van ons vraagt, namelijk vertrouwen. Ja, we mogen vertrouwen op de barmhartigheid van God, maar we kunnen niet gaan doen alsof die voorwaarden die Jezus stelt, hè, namelijk gedoopt worden om gered te worden, alsof dat helemaal geen waarde meer heeft. Hè, want als we het van kinderen kunnen gaan zeggen, dan kunnen we het ook van peutertjes gaan zeggen, die misschien ook nog niet zo gek veel verkeerd hebben gedaan. Hè, waar ligt dan de grens? Nou, tot slot, hè, zoals Paus Benedictus in 2007 ook al zei, dit is geen dogmatiek. Hè. We hoeven de twee stromingen die hier in gangbaar zijn, hè, dus die van het voorgeborgde of die van elk kind wordt automatisch toch wel gered. We hoeven die stromingen niet te aanvaarden als katholieke leer. Hè, omdat het niet helemaal duidelijk is. Maar samengevat, mogen we wel die diepe hoop en dat diepe vertrouwen hebben dat deze kinderen gewoon gered zijn. En ik denk dat dat ook meteen, ja, als het ware, de pastorale richtlijn mag zijn naar ouders toe die dit grote drama hebben doorgemaakt. Hè, we moeten ze niet nog meer angst gaan aanjagen, want ja, het verdriet is al heel groot natuurlijk. We moeten ze ook niet gaan zeggen van ja, tuurlijk, het komt allemaal goed automatisch. Hè? Nee, er moet wel gebeden worden. Maar we moeten vooral de nadruk leggen op dat grote vertrouwen, die grote hoop in Gods barmhartigheid. Ja, dus dat kan ook als het ware de sleutel zijn tot het verwerken van het verdriet. En ook de sleutel tot ja, datgene wat we niet helemaal kunnen pakken, niet helemaal kunnen begrijpen, waarin ja, God ook niet alles aan ons heeft getoond, blijkbaar, hè, want er blijft nog iets van een vraag openstaan, dat we daarin vooral een sprong van vertrouwen moeten maken. En ik denk dat dat dus ook een aansporing is, een appel, hè, ook voor jonge ouders, Vertrouw erop en groei ook in vertrouwen dat je kind inderdaad bij God is. En bid ook dat dat kind bij God mag zijn. Het is een aansporing. Nou, ik zal ook voor u bidden hierin. Ik weet dat het een verdriet is dat bij veel mensen leeft. Ik maak het ook in de parochie volop mee, dus ik zal met u meebidden. Dat het vertrouwen mag groeien, dat God inderdaad goed is, barmhartig is, dat weten we natuurlijk. Maar dat hij ook die barmhartigheid uitstrekt naar die kindjes die niet gedoopt zijn. Maar voor u toch o zo vurig hopen en bidden en verlangen dat ze wel bij de goede God zijn. En dat is ook mijn diepste vertrouwen. Ik wens u een hele goede dag toe en ik hoop u weer te ontmoeten bij de volgende uitzending van Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.